stellig op wat in de Bijbel allemaal over roepingen is geschreven. Vanmiddag gaan we specifiek in op onze roeping. En gaan we specifiek in op de praktische kant van de zaak. Namelijk het waardig wandelen naar die roeping. Goed, we gaan deze middag dan kijken aan de hand van Efeze 4 vers 1. Meer naar de praktische kant van de hele zaak. Wat er aan de roeping vastzit. En ik stel voor dat we Efeze 4 vers 1 gaan lezen. Daar staat: als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Nou, vanmorgen hebben we stilgestaan bij wat die roeping in theorie allemaal met zich meebrengt, wat het allemaal is. En we hebben gezien dat er verschillende roepingen in de Bijbel te onderscheiden zijn. En ik denk, als je dat voor het eerst hoort, dat je er misschien wel dit als een sneltrein vaart, je voorbij gaat en dat je denkt, waar gaat dit allemaal over? Maar ik hoop dat u toch dan als het ware interesse hebt om al die teksten thuis nog eens door te lezen en na te gaan en er u voor in te spannen, dat het u steeds ook helderder wordt. Efeze 4, 5 en 6 bevatten de praktische uitwerking van de waarheid die geopenbaard wordt in Efeze 1, 2 en 3. En we bevinden hier met deze tekst van vers 1 eigenlijk ons precies op het breekpunt. En je zou zelfs het kunnen voorstellen als een weegschaal. Aan de ene kant zie je op de weegschaal Efeze 1, 2 en 3. En aan de andere kant zie je Efeze 4, 5 en 6. En u zult ook zien dat Efeze 4 vers 1 eigenlijk de crux is, het draaipunt is tussen de theorie aan de ene kant en de praktijk in ons leven aan de andere kant. En ja, als je echt over roeping nadenkt en ziet wat de roeping is, dan ontdek je ook dat roeping natuurlijk iets praktisch is. Want als je geroepen wordt, dan ga je ook praktisch in je praktische levenswandel, ga je antwoord geven. Daarom theorie en praktijk. Ja, dat bestaat er eigenlijk in feite niet. Het is één. En dat laat eigenlijk deze tekst ons zien. Het is daarom ook belangrijk als je in de Bijbel over deze zaken nadenkt, dat je in staat bent dit te volgen. Wat is daarvoor nodig, gewoon in de praktijk van ons leven? Nou, vers 23 van Efeze 4 zegt het ons ook. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Efeze 4, 5 en 6 benadert ons en benadrukt ons dat wij anders moeten gaan leren denken. Geestelijk moeten gaan leren denken. Vernieuwd moeten worden in ons denken. Verjongd moeten worden in ons denken. Een kind denkt niet na. Een kind die doet maar wat hem voor zijn ogen komt of voor zijn voeten komt. Als hij ziet, steekt hij het gelijk in zijn mond. Of ziet hij een stopcontact en steekt hij heel gauw, moet volpassen, hè, zijn vingers erin. Dus ja, hij speelt met van alles. Hij ziet geen onderscheid. Hij ziet nergens kwaad in. En hij ziet ook nergens gevaar in. Hè. Maar een volwassene, die denkt wat meer na. En daarom wordt hier in Efeze 4, 5 en 6 ons getoond onze wandel. En onze wandel wordt bepaald door ons denken. Ja, dat is een wet van mede en perzen. Als u hier straks de weg oversteekt, dan weet ik zeker, dan denkt u daarbij na. U kijkt eerst naar links, u kijkt dan naar rechts, u weer naar links. Net als u het ook geleerd is vroeger. En zo steek je de weg over. Niemand steekt onnadenkend de weg over. Ja, een kind doet dat. Die holt een bal achterna. Maar een volwassene doet dat niet. Die denkt na. En zo werkt het verstand in het fysieke leven. Maar zo werkt het verstand, ons geestelijk verstand, ook in ons geestelijk leven. En net zoals het veel belangrijker in ons leven is de type schoenen die je kiest en die je draagt, is veel belangrijker de weg die je gaat dan met de type schoenen die je misschien voor de winkel, als je daar voor de winkel staat en die koopt. En ik weet dat zusters onder ons, die kunnen daar veel meer aandacht aan besteden dan de broeders, hè, zal ik maar zeggen. En dan staan ze misschien voor die winkel te turen naar dat mooi schoentje of dat mooi schoentje. Hè, en daar zijn ze heel verlekkerd op. Maar het is veel belangrijker in ons leven de wandel die we openbaren, hè, dan welke schoenen dat je uit de schoenenzaak kiest. En net zo is het veel belangrijker in ons leven of wij volwassen zijn geworden in het geloof. En of wij nadenkend beslissingen nemen in onze wandel, of we in het geestelijk leven naar links gaan of naar rechts. En daarom benadrukt Paulus in Efeze 4, als hij het hier over onze wandel het heeft, namelijk dat het belangrijk is dat we verjongd worden in de geest van ons denken. Het gaat om ons denken. Want ons denken bepaalt onze wandel. Er zit als het ware een balans tussen onze wandel en ons denken. Ja, het is heel goed mogelijk, hoor, om heel bekend te raken met allerlei schriftplaatsen en allerlei gedachten over de uitverkiezing, over de roeping, over de adoptie, over het zoonschap. En het is natuurlijk prachtig als je het allemaal vat. En ik zou haast zeggen, als je het vat en geestelijk overziet, dan is het haast onmogelijk om daar niet op in te gaan. Echter, toch kan het voorkomen, en er zit een gevaar in, dat wij geestelijk steeds meer onderscheidingsvermogen krijgen, maar dat wij vergeten om met ons eigen hart en leven daar ook waarachtig naar te gaan leven. En dat onze wandel in overeenstemming is met onze roeping. We kunnen heel gemakkelijk een soort bandrecorder worden. Die van samenkomst holt naar samenkomst, van bijbelstudiedag naar bijbelstudiedag. En dat we het allemaal noteren en doen. En dat is op zich allemaal goed. Maar dat we dan de praktische kant ervan uit het oog verliezen. En ik hoop dat ook vanmorgen door de studie heen, ook al was dat meer het theoretisch gedeelte, het leerstellig gedeelte, dat u wel bemerkt hebt van, ja, maar wacht eens even. Voor mijn eigen persoonlijk leven, er staat toch eigenlijk best wel heel veel op het spel. Dit leven is toch wel heel bepalend of ik die positie later van de Heer ook ontvang. Maar vanmiddag zullen we erop ingaan hoe wij, en wat de Heer van ons verwacht, en hoe wij die positie ook daadwerkelijk kunnen beërven. En ik kan u nu al verklappen dat dat alleen maar is door de rijkdom van Gods genade toe te laten in je leven en te leren zelf steeds minder te worden en dat de Heer in je leven wast en dat Hij het door je heen het doet. Maar belangrijk is het om te zien dat de Efezebrief dus zo is geconstrueerd, eigenlijk op goddelijke wijze, dat er evenveel aandacht wordt besteed aan de leer als aan de praktijk. En dat leer en praktijk met elkaar in evenwicht moeten zijn. Evenveel wordt aandacht gespendeerd aan de wandel die moet corresponderen met de leer, als met de bekendmaking van heel dat geheimenis van de verborgenheid en alle zegeningen die daaraan verbonden zijn. Het dient zo te zijn dat de ene wandel naar de andere wandel, de wandel van elk een, ons zoveel in ons praktisch leven vertelt van de nieuwe roeping waar we deel aan hebben gekregen, dat mensen daardoor, als ware dat het aanstekelijk werkt voor de ander. Niet alleen dat we in theorie erover kunnen gaan spreken, maar dat het ook als ware blijkt uit ons doen en laten, uit ons leven. Dat we ons verblijden, dat we als ware een verblijd leven hebben, omdat we deel gekregen hebben aan Jezus Christus en alles wat zich dat met zich meebrengt, dat we verlost leven. Paulus begint hiermee te zeggen in vers 1, als gevangenen in de Here zegt hij, als gevangene in de Heer. We hebben net al stilgestaan bij dat hij een gevangene is. Maar ik wil nu bij stilstaan dat hij niet alleen zegt dat hij een gevangene is van de Heer, zoals we in Timotheus lazen, maar dat hij hier staat, zegt, ik ben een gevangene in de Heer. En die titel hier, die verandert. Want in hoofdstuk 3 vers 1, daar lees je, daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Ja, hier is die in gevangenschap ter wille van Christus Jezus. Ja, de andere vertalingen hebben hier in hoofdstuk 3 vers 1, ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Terwijl die in Efeze 4 vers 1 zegt, als gevangene in de Heer, of de gevangene des Heren. Nu, Jezus Christus is de Heer. Maar soms wordt hij Christus Jezus genoemd. En soms wordt hij ook in de schrift Heer genoemd. En dat heeft een reden. Dat heeft een oorzaak. In alle teksten heeft dat een reden. Waar steeds die titels in worden gebruikt. Jezus Christus, Christus Jezus, Heer enzovoort. Die titels hebben steeds een reden, een oorzaak waarom ze in al die teksten worden gebruikt. En vaak lezen wij over heel die bedoeling heen en geven wij daar geen aandacht aan. Maar als je ontdekt hier in Efeze en je leest hier in het leerstellige gedeelte, in Efeze 1, 2 en 3, dan lees je dus dat Paulus een gevangene is van Christus Jezus. Maar lees je in het praktische gedeelte, dan ga je direct lezen dat Paulus een gevangene is van de Heer, staat er eigenlijk, van de Heer. En als je dan afvraagt waarom, dan kom je tot de ontdekking dat Heer in het leerstellige gedeelte maar één keer voorkomt. En notabene het praktische gedeelte, 16 keer. En dat het te maken heeft bijvoorbeeld met Johannes 13. Johannes 13, zoek er maar eens op. Johannes 13 vanaf vers 13. Dan gaat het ook over de titel Heer. Dan zegt de Heer Jezus, gij noemt mij meester en heren. En gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heren en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. En hier komt dat uitdrukking. Want dat zeggen we, ik ben een gevangene van de heren. Ik ben een gevangene van de meester. De Heer wordt altijd gebruikt in combinatie met ons leven in de praktijk. Hij is de Heer. Hij is de meester. En de meester zegt mij wat ik moet doen. De Heer, die titel benadrukt dus de praktische kant van de zaak. Terwijl Christus, de titel, meer spreekt van de opgestaande Heer. De verheerlijkte Heer, de verhoogde heiland. Christus in wie wij de aanneming vinden tot het zoonschap. Christus waarin we de grond van onze zegen vinden. Die onze hoop is, de hoop der heerlijkheid. Maar Heer spreekt meer van onze praktische relatie met hem, gewoon in het praktische leven van alle dag. En je kan niet de Heere, Heere, Heere noemen, en dan in feite zijn heel onderwijs veronachtzamen. De Heer die verwacht van ons dat we alles wat hij ons geleerd heeft in de schrift, dat we dat in de praktijk brengen. Dat we gaan doen wat hij zegt. Wandel dan waardig de roeping, wat Christus aan ons geopenbaard heeft door de schrift heen, die roeping, zijn roeping, breng dat dan in de praktijk. Doet wat hij zegt. De gevangene des Heren, Paulus, de apostel, deze man Deze ene man heeft dus volgens het Nieuwe Testament deze geweldige openbaring ontvangen over die bovenhemelse roeping, dat er nog een aanneming was tot zonen, nog een adoptie was tot het zoonschap, nog een derde naast Israël, naast die gemeente van rechtvaardigen. En ik denk, moeders en zusters, dat de kans natuurlijk heel groot is dat als God is een grote genade dan één mens verkiest, en die mens is Paulus, dat Paulus dan als ware daarin gaat roemen. En dat hij gaat zeggen, mij verreweg de grootste van alle heiligen, maak u bekend. Deed hij dat? Nee. Hij zegt juist in Efeze 3 vers 8, mij de geringste, verreweg de geringste van alle heiligen. Hij was notabene in Gods ogen, al in de handelingen was hij een ambassadeur. Hij was een apostel. Hij was een geroepen apostel. Hij had zichzelf niet geroepen tot apostel. God had hem geroepen tot apostel. Je zal maar tot apostel worden geroepen. Door wie? Door God zelf. Dan denk ik dat de kans groot is dat we toch ons wel erg vereerd voelen. Maar we hebben gelezen in Hebreeën 5. En niemand matigt zichzelf dan aan dat hij geroepen is. Als je geroepen bent, dat is juist het wonderlijke van al die mensen die in de schrift worden geroepen, of dat nou Mozes is, of dat nou een Jesaja is, of welke Bijbelse persoon dan ook. Je vindt helemaal geen hoogmoed erin, nee, je vindt er veel meer het dienen in. En dat spreekt hier ook uit Efeze 4 vers 1. Ik, de gevangene des Heren, zeg hij dan, ik, de gevangene des Heren, beveel u waardig te wandelen, de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nee, dat zegt hij niet. Helaas hebben ze het hier vertaald met vermaan ik u. Maar er staat helemaal niet vermaan ik u. Er staat eigenlijk verzoek ik u. Bid ik u. Eigenlijk staat er smeek ik u. Dan zie je Paulus als de gevangene des Heren. Uit de dienst gehaald uit de handelingen. Een gevangene des Heren geworden. Gebonden in de geest. Die bekend mag maken in zijn gevangenisdienst. Deze geweldige openbaring. Zie je smeken. Zie je bidden. Je vindt niet voor niks in Efeze 1, 2 en 3. Je vindt continu maar gebeden. Dat deze man bidt. Of God de Vader ons toch maar het geestelijke inzicht wil geven. Een geest van openbaring wil geven. Waarop, opdat we zullen verstaan, zodat we zullen weten welke hoop de roeping van Christus werkt. Dat we zullen gaan ontdekken hoe rijk de heerlijkheid is van de erfenis van Christus. Bij wie? Bij zijn gemeente. Bij de heiligen. En hoe overweldigend groot Christus kracht is aan ons die geloven. Continu is hij hier als het ware op de knieën. En hier ook in het praktische gedeelte. Als gevangene in de Here bid ik u, verzoek ik u te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Met alle nederigheid, ja, wij zijn niet zo nederig van hart als de apostel Paulus. De mens wil laten zien, hè, hoe groot die is. En we willen dat graag bewijzen vaak aan elkaar. Als ik op mijn werk, als we een of andere, omdat we ze met elkaar een borreltje drinken, hè, bij een afscheid van een collega of zo, of je ontmoet elkaar en er is iets speciaals, dan dat noem ik altijd het hanengekraai. Dan staan ze allemaal zo bij elkaar en de een is dit geworden en de ander is dat geworden. Hij zegt, nou, wat ben jij nou? Doe dat. En zo gaat het dan bij elkaar. Dan staan ze te pochen en te doen. Je wordt er vaak niet goed van. Ja. Nederig van hart. Ja. Maar het is wel moeilijk hoor, in de praktijk van het leven, als mensen om je heen dat ook allemaal doen, ja, om daar dan ook niet in mee te gaan. Nee, in de praktijk van ons leven mogen we zijn nederig van hart. En dat word je niet zomaar. Dat krijg je ook bij jezelf ook niet bij voor elkaar. Dat je de minste wordt. Dat je de geringste wordt. Daar heb je de inwerking van Gods genade voor nodig. Het rare is, als wij zouden zeggen, wie is nou de grootste apostel, dan zouden wij zeggen, dat is Paulus. Als je dan Paulus vroeg, wie is de grootste apostel, zeg je, laten we daar maar niet over beginnen. Als je zei dan, wie is de grootste van alle gelovigen, zegt hij, dan ben ik de geringste. Dat zei hij. Als je naar Johannes de Doper zou gaan, en je zou vragen, Johannes, wie is nou de grootste profeet? Dan zou hij zeggen, nee, dat ben ik niet. Ik ben de geringste. Christus noemt hem de grootste profeet. Hij zei zelf, ik ben niet waardig om de schoenriem van de Heer Jezus los te maken. Hij was nederig van hart. Maar toch zegt de Heer Jezus dat hij de grootste is in het Koninkrijk der Hemelen. Waarom? Omdat hij in zijn leven ontdekt had dat hij minder moest worden. En dat Christus in hem moet wassen. Ik moet minder worden. Hij moet wassen. En dat is het geheim. Als Christus in ons wast, dan worden wij automatisch minder. Vaak denken mensen over de oude mens, ons ik, zo wordt het vaak voorgesteld, laat maar zitten of dat nou klopt of niet. En de nieuwe mens, Christus in ons, dat we maar moeten proberen om die oude mens te kruisigen. Hè? Om ons ik eronder te krijgen. Dat lukt je nooit. Hoe meer aandacht je gaat besteden aan die oude mens, aan die ik, hoe groter dat die wordt. Je moet geen aandacht besteden aan dat ik of aan dat oude leven. Je moet aandacht geven aan dat nieuwe leven. Je moet aandacht geven aan Christus. En hoe meer je daar aandacht aan geeft en daarmee bezig bent, wordt hij groter. En wie wordt er dan automatisch minder? Dan word je jezelf wordt vanzelf minder. En het rare dan weer is, dat is een Bijbels principe. Wie de minste is, die is de. Die is de meeste, die is de grootste. Daarom al die mensen in de schrift hier zeggen van, vaak, ik ben de geringste, ik ben de minste, ik ben de kleinste. Die zijn in Gods oog de grootste, want daar heeft hij zijn grote werk van genade het meest in kunnen doen. Die beantwoorden, om het maar eens zo te zeggen, nog het meeste eigenlijk aan het doel van God wat hij in ons leven heeft, namelijk om door zijn genade te laten zien hoe ver hij ons in feite kan brengen in die nieuwe natuur. En dat hij ons kan notabene als laatste schepsel ons door in ons te werken, ons zo kan verheffen en ons zo'n plaats kan geven in zijn rechterhand. Dat we geadopteerd zijn notabene tot zonen, dat we erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Want dat is toch maar een positie, niet waar? Nee, het gaat er niet om indruk te maken op anderen. Het gaat erom dat God het in ons leven ziet. En Paulus zegt dus, ik smeek u dan, ik verzoek u dan. Wat verzoekt hij ons dan? Nou, dat wij waardig gaan wandelen, die roeping waarmee we zijn geroepen. Dat woord waardig, dat is het Griekse woord akios. En akios betekent de arm van een weegschaal. En een weegschaal, als je dat zo voor je ziet, en tegenwoordig zie je als je naar de winkel gaat, die weegschalen niet meer. Maar ik weet nog, toen ik een jonge jongen was, en voor mijn oma, dan bij de kruidenier, tegenwoordig vind je die kruideniers ook niet meer, maar dat je bij de kruidenier moest je dan wat halen en dan moest ik een pond suiker halen en dat werd dan in zo'n bruine zak afgewogen op een weegschaal. En dan werden er ook van die gewichtjes tegenover gezet en er werd precies gekeken dat het met elkaar in balans was. Een weegschaal, akios, waardig, gebruik je als het ware om te wegen, om te kijken wat is het waard. En als we gaan naar Romeinen 8, laten we dat maar doen. dan zult u zien hoe dat idee van wegen in de praktijk werkt. Hoe God weegt. En ik kan u wel zeggen, dat is altijd in ons voordeel. Romeinen 8 vers 18. Daar staat, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, daar heb je het wegen, tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen die heerlijkheid straks. Het lijden is hier niet wat wij er altijd van maken, want dan gaan we er van maken van, ik heb zo'n moeilijke periode meegemaakt, of ik ben zo ziek geweest. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat lijden, hoe wij dat invullen. Dat lijden van de tegenwoordige tijd zit hier vast aan de zin die hier voor staat. Vers 17. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn. Verzetten. Dat hij een geestelijke strijd had te voeren. Dat hij steeds werd aangevallen. Waarop? Op het woord wat hij sprak. Daar bestond zijn lijden in de eerste plaats uit. Immers indien wij delen in zijn lijden. En ik kan u wel zeggen, velen schrikken voor dat lijden weg. Daarom zegt de apostel Paulus ook wat laatste. Schaam u dus niet voor de Heere. En voor mij zijn gevangenen. Ja, velen schamen zich ervoor. Draai je liever het hoofd om. Draai je liever het hoofd weg. Schamen ervoor in feite om deel te hebben aan Christus lijden. Om helemaal bekend te maken wie hij is. Om de boodschap, die blijde boodschap van God, om die volledig bekend te maken. En aan de ander te vertellen. En met de ander te delen. Toch is dat een genade. Weet u dat wel? Een genade als niet alleen je daarvan mag weten, maar ook je in die dienst, in dat lijden, mag delen. Dat is een genade die je vergund wordt, die je verleend kan worden. Bijvoorbeeld de Filippenzen hadden in de praktijk, gaan we eens naar de Filippenzenbrief. Die hadden in de praktijk van hun leven ermee te maken dat ze om het evangelie leden. Omdat ze daar in openbaarheid mee kwamen. En dan staat er in Filippenzen 1. Dan gaat het eerst nog over dat waardig wandelen, maar dan aan de hand van het evangelie, vers 27. Alleen gedraagt u waardig, akios, het evangelie van Christus. En dat deden ze ook. En het gevolg daarvan was strijd. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende, daar heb je de strijd, voor het geloof aan het evangelie. Aan de boodschap. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. En dan komt het, vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dat is de geestelijke strijd van Efeze 6. En dat maakte Paulus mee. Dat maakte de Filippenzen mee. En als Paulus dat ziet, dan zegt hij, dat is genade. Dat is een extra genade als je dat verleend wordt. Ja, daar moeten we niet voor terugdeinzen. Als we die strijd zien, die geestelijke strijd zien. En zeggen, oh, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar God beloont ons juist. Hij geeft ons juist genade. Als we in die strijd mogen deelnemen. En ondanks dat die tegenstand er is. De werking van Gods weegschaal in dat woordje waardig. Dat komen we ook tegen in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. Vers 16. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar heb je het wegen, het gewicht van heerlijkheid. Daar wij niets zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Het is maar een lichte last. Ook al is het voor ons vaak in ons gevoel enorm zwaar. Het is maar een lichte last der verdrukking. En het is maar voor een ogenblik. Want dit leven is maar een ogenblik. Het is één zucht. En dan is het voorbij. Wat is die zucht in tegenstelling met die eeuwigheid? En we ontvangen een eeuwig gewicht van heerlijkheid ontvangen. En ik denk als we in de toekomst terugkijken naar ons eigen leven, stel dat zou kunnen, dat we zeggen, Paulus heeft helemaal gelijk. Die balans, die weegschaal, die laat God eigenlijk in ons voordeel helemaal doorslaan. Enorm doorslaan. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Het een weegt niet op tegen het ander. De kruidenier zal zeggen, ja maar, dit is zo uit balans, dit kan ik je zo niet verkopen. Maar God geeft het ons, in zijn Zoon. En als we in ons leven juist daarop gaan zien, dan ontvangen we ook kracht. Om de moed niet te verliezen. Om door te gaan. Om in die strijd pal te blijven staan voor het evangelie, want ons is die genade verleend. En dat is een enorme zegen, dat is een enorm voorrecht. Dat hebben heel veel predikers niet. Dat hebben heel veel gelovigen niet. Hun is die genade nooit verleend. En waarom? Ja, vaak doordat zij zich niet naar die roeping hebben uitgestrekt. En daar niet op weigeren zelfs in te gaan staan. Ja, in die gevangenisbrieven komt dat woord axios 3 keer voor. In Efeze 4 vers 1. Waardig wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. In Filippenzen 1 vers 27 wat we lazen. Waardig wandelen. Hè, ten aanzien van dat evangelie van Christus. Maar staat ook nog een keer in Colossenzen 1. En dat is de laatste keer dat je het woordje waardig in de gevangenisbrieven tegenkomt. Je komt het ook nog veel verder tegen, want natuurlijk dat je het in de roeping van het lichaam van Christus tegenkomt, kom je natuurlijk net zo goed tegen bij de roeping van Israël. Of de roeping van die gemeente van rechtvaardigen. Maar goed, dat laten we verder rusten. Colossenzen 1 vers 9 en vers 10. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen. Nou, laat het maar eens even bezinken bij onszelf, want het gaat hier om, niet alleen om de roeping waardig te wandelen of het evangelie waardig te wandelen. Het gaat hier om de Heere waardig te wandelen. En dat zit dus vast. En dan heb je het weer. Die wandel komt alleen maar tot stand als er wat gebeurt. Nou, als wij met die rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden. Dat we wijsheid ontvangen. Ja, dat we geestelijk inzicht ontvangen. Dat ons denken veranderd wordt. En dan moet je verteld worden. En dan moet je zelfs op studeren. Geestelijk studeren. Dan moet je je geestelijk toe-eigenen. Zodat dat van jezelf wordt. Dat je eruit gaat leven. Dat je die roeping je eigen maakt. En alles wat daar aan vastzit. Dan heb je geestelijk onderscheidsvermogen. Dan krijg je geestelijk inzicht. In Gods plan. In Gods voornemen. Dan gaat het voor je leven. En dan ga je, als je dat allemaal beseft. Natuurlijk, de meester. De Heere. Die zelf de ander de voeten waste. Ga je waardig wandelen. En zal je automatisch ook de ander de voeten wasselen. En ook de eenheid des geestes bewaren door de band des vredes ten alle tijde. Het begint dus bij het vernieuwd worden, het verjongd worden van de geest van ons denken. En dan als gevolg daarvan zal die wandel vanzelf, omdat je inzicht krijgt in je roeping en wat er allemaal aan vastzit, zal je groeien in het geloof omdat je je op Christus richt. En zal je veel nadenkelijker in het leven van alle dag gaan staan. En vindt er ook daadwerkelijk een ommekeer in ons leven plaats. Wat heeft Jezus Christus voor een ommekeer in mijn leven gebracht? En als je op Christus zo richt en met Christus zo de weg gaat, dan is het aan niet alleen zo, zoals je vaak in getuigenissen hoort van 30 jaar geleden heb ik Christus aanvaard en dat was het geestelijke hoogtepunt in mijn leven. Nee, dan gaat het van hoogtepunt naar hoogtepunt in je leven. Want dan leidt God je in zijn grote genade ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan denk je, het kan niet mooier en het wordt steeds mooier. Want op Christus raak je nooit uitgekeken. In al zijn aangezichten. En van al zijn kanten. Van heel zijn heerlijkheid. Ik heb vaak het gevoel, misschien u ook wel natuurlijk. Dan zou je 10 levens hebben. Hè, als een kat. Of je hebt ook 14 levens, geloof ik. Weet ik hoeveel. Maar ook al zou je er zoveel levens hebben, dan ben je nog niet klaar met het bestuderen van dit boek. En vertelt dit boek ons alles? Nee, de Bijbel die vertelt ons net genoeg voor ons om te weten. En zeg maar gelukkig ook, want als het nog verder zou gaan, dan zou ik haast bang wezen dat ik naast mijn schoentjes ging lopen. Nee, dat moet niet. Ik moet waardig wandelen, dienende de ander. En dienende de meester. Ja, het is geweldig dat wij tot zo'n enorme roeping mogen behoren. En dat we dus van die rechte kennis van Gods wil en die rechte kennis van God vervuld mogen worden. Want dat vergat ik te lezen, zie ik nu. In Colossense 1, en misschien heeft u uw vinger nog erbij. Colossense 1, vers 9 en 10. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Opwassen, opgroeien, hij moet wassen, ik moet minder worden, in die rechte kennis van God. En als dat geschiet, ja dan worden wij zoals al die geloofshelden in de schrift. Die allemaal stuk voor stuk aan een roeping van Gods wegen gehoor hebben gegeven. En hebben heel ons leven zo, dat de Heer zo steeds inwerkt. En dat wij zo steeds meer gelijkvormig worden aan zijn beeld. Bijvoorbeeld een Mozes, hè, die bij die brandende braambos gehoor gaf aan die roeping. En wat geschiedde er met die roeping? Ik had het er net nog heel even over met Peter. Wat geschiedde bij die roeping? Nou, daar had Mozes heel wat aanmerkingen. Hij zei, Heere, ik ben niet zo goed van tong. En wat u van me vraagt, dat kan ik helemaal niet. En misschien heeft u dat vaak in uw geestelijk leven ook. Ik moet nu verjongd raken in mijn denken. Nou, als ik om mezelf zie en ik moet leven uit die nieuwe mens. Ik moet die nieuwe mens aandoen. Nou, als ik om mezelf kijk, dan word ik eigenlijk alleen maar heel triest van mezelf. En dan zeg je, Heere, dat kan ik niet. Maar de Heer vraagt niet dat we dat moeten doen in eigen kracht. De Heer vraagt of we dat willen doen in de heerlijkheid van de sterkte zijner macht. In zijn kracht. Wij dienen ons te richten op de Heer. En vervuld te worden met de rechte kennis van zijn wil. Met de rechte kennis van zijn plan. Zodat we zullen weten. Niet alleen de hoop van zijn roeping. Niet alleen die erfenis. Die Christus bij de heiligen geeft. Maar ook hoe groot is zijn kracht is aan ons die geloven. Ja, Mozes zei wel, ik kan dat niet. En ook een Jesaja zei van, ik ben helemaal niet goed in spreken, enzovoort. Maar ik weet wel hoe het bij de Heer gaat als ik zeg van, ik kan dat niet. Ja, als u dat zegt of ik dat zeg, weet u wat de Heer dan zegt? Nou, ik was bij een man, die was 38 jaar lang ziek. En toen zei ik tegen hem, neem je bed op en wandel. En wat zei hij toen? Wat zei hij toen? Zei hij toen, dat kan ik niet. Ja, dat wist de Heer ook wel, dat hij dat zelf niet kon. Maar de Heer gaf hem de kracht daartoe. En hij stond op, hij nam zijn bed op en wandelde weg. Wij zijn vaak net, we moeten geloof openbaar, we moeten ons overgeven. En zien op die kracht die Christus ons in die nieuwe mens, die in ons geschapen is, ons in die nieuwe mens aan kracht ons geeft. Die heerlijkheid van de sterkte zijner macht. Die geopenbaard is toen Christus ten derde dagen opstond. En de dood overwon. Het is die kracht, die opstandingskracht, die nu in ons werkt. We lijken vaak net op die man met die verdorde hand. Loop je met een verdorde hand. En wat zegt de Heer? Strek je hand uit. Ja, ik heb een verdorde hand. Ja, zegt de Heer, maar strek je hand uit. Wat moet je dan doen? Ja, je handen strekken. Je moet het doen. En dat is het vaak. We moeten geloof openbaren. We moeten ingaan en amen zeggen op wat God over ons zegt. En ons zo laten vullen. En ons richten op Hem alleen. Want dan gaat het gebeuren. Als je zo je richt op de Heere, dat je hem waardig gaat wandelen, je richt op hem, hem in alles gaat behagen, in alle goed werk vrucht gaat dragen en ze opwast in die rechte kennis van God en je krijgt dat geestelijke inzicht, je bent zo bezig met de Heere. Wat gebeurt er dan, vers 11? Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Colossense 1 vers 11. Daar leidt dat toe. En we moeten daarin niet zien op onszelf. We moeten daar ons richten op de Heer. Het is interessant ook om te zien dat ook in het Oude Testament het woord waardig voorkomt. Namelijk in de Septuaginta komt het woordje waardig voor. Ik neem maar één voorbeeld, namelijk uit Genesis 23... Genesis 23, vers 9. Daar hebben we te maken met Abraham, die hier een spelonk koopt. In vers 9. Hij zegt, luister dan naar mij en dringt voor mij bij Efron, de zoon van Sogar, erop aan dat hij mij de spelonk van Machpela geven, welke hem toebehoort en aan het einde van zijn veld ligt. En hij geven mij die voor de volle prijs tot een eigen grafstede onder u. Het is wel vreemd dat hier Abraham, die notabene hier, in dat beloofde land is, wat God hem beloofde, hè, dat hij hier, het enige wat die man ooit bezat hier in dat land Kanaan, was een spelonk die hij kocht van die Efron. En als je dan ziet hoe hij dat koopt in vers 14. En Efron antwoordde Abraham en zeide tot hem, och mijn heer, luistert naar mij, een stuk land van 400 sikkelen zilver, wat maakt dat uit tussen mij en u? Begraaf toch uw doden. Toen hoorde Abraham naar Efron. En Abraham woog aan Efron het geld af, waarvan hij gesproken had ten aanhoren der Hethieten. 400 sikkelen zilver, gangbaar bij de koopman. Ja. Abraham hier neemt de volle prijs. En er staat hier Abraham die woog Efron het geld af. Hij woog hem het geld af. En dat afwegen, in de Septuaginta, dat woord axios. Afwegen. Het geld werd afgewogen. 400 shekels werden afgewogen. Een shekel, het woord shekel, daar, dat is ook afgeleid van het woord wegen. En wij kennen allemaal die uitdrukking wel, waar het woord shekel eigenlijk in terugkomt, en dan weten we ook wel dat het wegen is. Hè? Want we kennen allemaal die Bijbelse uitdrukking van mene tekel, ufarsim. Eigenlijk mene shekel, ufarsim. U bent gewogen en te licht bevonden. Zoek er maar eens op in Daniël 5. Daar lees je dat Daniël dat moet bekendmaken aan Belsazar. Daniël, Belsazar, Daniël 5, dan lees je in vers 25. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene tekel, ufarsim. Hij had een shekel. Dit is de uitlegging van de woorden. Mene God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. En dan krijg je dat shekel, dat tekel. Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. In de weegschaal van God ben je gewogen, Belsazar. En je bent te licht bevonden. Bij het wegen wordt dus de prijs vastgesteld. En mensen kunnen dus gewogen worden door God, in Gods weegschaal. En te licht worden bewogen. Ook wij worden zo gewogen. Als gevangenen in de Here bid ik u dan. Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen bent. Want die roeping heeft een prijs. En om die prijs in ontvangst te nemen, word je gewogen in de weegschaal van God. Het heeft niks te maken met ons behoud hoor. Maar het heeft te maken met die prijs. Het gaat erom of wij waardig of onwaardig wandelen. Het gaat om die wedloop lopen. En door vergeten hetgeen achter is. En ons uitstrekken naar hetgeen voor is. En dat we zo wandelen dat we die prijs behalen. Niet in eigen kracht, maar in die bekrachtiging met die kracht van die macht der heerlijkheid. Dat woord wandelen van Efeze 4 vers 1. Waardig wandelen, de roeping waarmee we geroepen zijn. Dat woord wandelen komt 7 keer in Efeze voor. En het is goed dat met elkaar na te lezen. Allereerst in Efeze 2, in het leerstellige gedeelte, kom je tegen Efeze 2 vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hier staat, gij hebt gewandeld. Gij hebt vroeger gewandeld. En waarnaar hebben we vroeger gewandeld? Wat leidde ons vroeger? Wat bewoog ons vroeger? Wat was ons motief? Nou, we wandelden overeenkomstig de loop deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht. Van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En als je om je heen kijkt in deze wereld, dan gaat dat zo ook voort in deze wereld. Maar wij zijn geheel anders. Vroeger waren we zo. Vroeger hebben we zo gewandeld. Staat er ook, hè? Vers 3. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. Maar we handelden allemaal naar de wil van het vlees en de wil van de gedachten. En we moeten oppassen in ons leven, nadat we de Jezus Christus hebben leren kennen, dat we daar langzamerhand toch niet mee door blijven gaan. Dat we nog steeds handelen naar ons vlees. Dat we nog steeds bezig zijn met de begeerte van ons vlees. We willen dit, we willen dat, we willen zus, we willen zo. Zonder dat we eigenlijk ons beseffen dat we deel hebben gekregen aan Christus en daardoor aan de roeping van Christus, zijn roeping, wat ook de onze is, dat er enorme hoop is, dat er enorme prijs op het spel staat die Christus ons wil geven. En dat we eigenlijk onnadenkend voorwaarts gaan. Niet verjongd in de geest van ons denken. Verder staat er ook nog in Efeze 2 vers 8. Daar komt het woord wandelen ook nog een keer voor. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Eigenlijk zegt Efeze 2, als je dat leest vanaf vers 1 tot en met vers 10, kom je dus twee keer het woordje wandelen tegen. De eerste keer is het negatief, waarin we vroeger gewandeld hebben. En de tweede keer, dan is het positief, waar we nu in mogen wandelen. We mogen nu wandelen in de werken die God tevoren, voor die grondlegging der wereld, weet u nog wel, bereid heeft. Daarom zijn we zijn maaksel, zijn schepping zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Juist om die goede werken te doen. En God kijkt naar ons, of wij ons zo openstellen voor hem, dat hij in ons kan werken en dat wij in die werken volgen. Dat we zijn werk gaan doen. Dat hij de meester is. Waardig wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. Schrift zegt verder ons, dus in Efeze 4 vers 1 dan, als je je afvraagt, ja, dat is leerstellig prachtig, maar welke goede werken moet ik dan in mijn leven doen? Waarin moet ik dan in gaan wandelen in hetgeen God tevoren bereid heeft? Nou, daar geeft het praktische gedeelte ons dan antwoord op. En ook weer gaat het in Efeze 4 eerst over een wandel die goed is, namelijk een wandel waardig de roeping waarmee de geroepen zijt, wat zich uitmondt met alle nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid, elkander in liefde te verdragen en u te beijveren, de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Dat is in feite de goede wandel. Het kan daarentegen ook, dat zie je ook in Efeze 4, net zoals in Efeze 2, ook slecht gaan. Hoe het niet moet. Dat is dan vers 17 van Efeze 4. Daar komt ook weer het woordje wandel tegen, maar dan in negatieve zin. Dit zeg ik u dan, en betuig ik u in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. Hoe? Hoe wandelen heidenen? Nou, die wandelen in de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Ja, als je verduisterd in je verstand bent, dan zou je ook verduisterd wandelen. En ben je ijdel in je denken, dan zou je ook ijdel wandelen. Nou, dat zie je ook. Ze leven en wandelen eigenlijk naar het vlees. Naar wat zichtbaar is. En dat jagen ze na. En ze hebben koud het ene doel in hun leven bereikt. Een mooie auto voor de deur. Of er wordt wel weer een nieuw doel gezocht. Ik ga op vakantie naar en u vult maar in. Dat is negatief. Vervreemd van het leven Gods. Om de onwetendheid die in hen heerst. En om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid. Om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Het is wel mooi dat hier in Efeze 4. Als je naar die twee stukjes kijkt die over wandel gaat. Dat in Efeze 4 vers 2 staat dat we geroepen zijn met alle nederigheid. Eigenlijk staat er. Met nederigheid van denken. Nederig van denken staat er eigenlijk in de grondtekst. En er staat recht tegenover dat wandelen in de ijdelheid van hun denken. Of we zijn nederig in ons denken. Of we zijn ijdel in ons denken. Het tast dus in feite de manier van je leven aan hoe je denkt. Wordt dan verjongd door de geest van uw denken. En doet een nieuwe mens aan. Die naar de wil van God geschapen is. In waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Verder komt het woordje wandel ook nog door voor in Efeze 5. Namelijk in vers 1 en 2. Efeze 5 vers 1. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Zoals ook Christus u heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad. En nog vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ik zit verkeerd, het moet vers 8 zijn hoor. Vers 8 en niet vers 18. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Ja. Wandelt als kinderen des lichts. Wandelt in de liefde. En de laatste hebben we dan nog in vers 15 over wandelen. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijzen. Je ziet hoe belangrijk het is hoe we wandelen. Omdat het geweldige consequenties heeft. En maar dat die wandel dus vast zit aan ons denken. Ja, wat voor denken is dat dan? Nou, dat denken, dat is dat je beseft dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Beseft u dat? Besef ik mij dat? Ben ik daarvan doordrongen? Want we horen zo vaak spreken over dat lichaam van Christus dat je haast zou gaan denken dat ons dat niks meer doet. Maar daar zit hem nu juist de crux. We moeten bedenken dat we deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat we deel zijn van elkaar. En dat we deel zijn van wie? Van het hoofd, Jezus Christus. En als u zich dat steeds bedenkt. Dan word je verjongd vanzelf in je denken. Dat is die verjonging van denken. Dan wordt je geest van je denken vernieuwd. Dan ga je anders staan. Hier en nu. Dan ga je beseffen wie je bent. En het is prachtig in Efeze 4, hoe dat denken aan het lichaam van Christus hier vorm krijgt in Efeze 4. Want je leest niks voor niks in Efeze 3,
Efeze 4 vers 3. U te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Dat is dat goede werk. Wat God tevoren bereid heeft. Voor de grondlegging der wereld. Omdat we daarin zouden wandelen. Niet als onwijze, maar als wijze. En als je dat je gaat bedenken. Dat je deel bent van het hoofd. Dat je samen het lichaam mag vormen van Christus. Dat je een bijzondere groep bent. Apart gezet. Dat je deel hebt aan een heilige roeping. Een roeping die boven straks wordt verwezenlijkt. Als we ons erfdeel in ons vangst mogen nemen. Als je dat steeds voor ogen hebt, ja dan. Dat is dat bedenken. Het is mooi dat dat terugkomt in vers 16. In vers 16 van Efeze 4. Ik begin maar in vers 15. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Mooier kan ik het niet zeggen dan Paulus zegt. Ja. Hoe daar die leden ten opzichte van elkaar staan. Hoe die werken precies gaan. Ook naar het hoofd toe. En hoe daar één lichaam mag zijn. Beijveren mogen wij ons die eenheid des geestes te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Ja, daaruit volgt dan de nieuwe mens die we zijn. De nieuwe mens die eigenlijk Christus is. De nieuwe mens die eigenlijk het hoofd met het lichaam is. De nieuwe mens die de gemeente is. Wij zitten vaak van we moeten de oude mens en de nieuwe mens, en dat gaan we dan voorstellen als twee naturen in onszelf, maar laten we wel weten, wie is die nieuwe mens die we mogen leven? Dat is de gemeente, dat is die groep van die uitgeroepen is, dat is die Ecclesia. En daarmee moet je bezig wezen. Daarmee moet je je denken oprichten. Op het hoofd en op het lichaam. En daarom op elkaar. Dat is het hele geheim. Steeds beseffen wie je bent. Een deel van het lichaam van Christus. En Christus is de meester. Christus is het hoofd. En je bent leden van elkaar. Ja, die nieuwe mens, die volgt hij dan ook in vers 20. Lees maar mee. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderven gaat. Die oude mens, hè, zoals alle mensen om mij heen, wandelen, leven, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, dan dit willen, dan dat willen, en dat gij verjongd wordt tot de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. U ziet dat het ene lichaam, en zijn wonderlijke eenheid van de leden, eigenlijk de doorslaggevende eigenschap is, van het waardig wandelen, de roeping waarmee we geroepen zijn. Het is in feite het geheim. Dat moet je je leren bedenken. Dat moet je je eigen maken. Daar moet je uit gaan leven. Ja, vaak hebben heel veel gelovigen moeite met deze tekst. Want dan blijven ze ergens mee steken. Dat wordt vaak een enorme strijd in heel veel mensenlevens. Want dan zitten ze er maar mee. Nou moet ik die nieuwe mens aandoen. En die nieuwe mens is dan iets ontastbaars. Terwijl die nieuwe mens gewoon de roeping is van de gemeente die wij met elkaar vormen. En dat we dus stil moeten staan bij het hoofd en de leden. En dat we die eenheid moeten bewaren. En dat we die liefde, wandelen in de liefde, die liefde moeten openbaren. En dan gaan we dat helemaal anders invullen, dat er ons misschien wel van bovenaf een of andere nieuwe natuur moet worden gegeven. En dat moet een gestalte in ons krijgen. En dan zitten we daar enorm in ons leven mee te stoeien. En dan lukt het op de een of andere manier niet, want dan vinden we dat zo'n enorme hoge norm, daar kunnen we nooit aan voldoen. Zo ervaren we dat dan. Ja, toch moet ik u zeggen, in al deze versen, vers 20, 21, 22, 23, 24, is de vertaling een beetje misleidend. Want het is hier allemaal gesteld in de gebiedende wijs. Er staat hier van dat je die oude mens moet afleggen, die ten verderve gaat. En dat je die nieuwe mens als het ware moet aandoen, die naar God geschapen is. Echter, het staat hier allemaal in de onbepaalde wijs en nog wel in de voltooide onbepaalde wijs. Er staat eigenlijk in vers 22, om daarmee te beginnen, en dat wat uw vroegere wandel betreft, dat gij de oude mens afgelegd hebt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, en dat gij vernieuwd zoudt worden door de geest van uw denken, en dat gij de nieuwe mens aangedaan hebbende, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Als je het zo leest, dan wordt het wel anders. Dan is het niet meer gebiedend iets wat je nog moet doen, maar dan is het iets wat al voltooid is. En waar je in feite vanuit moet gaan leven. Het is al reeds aan je geschied. Want we zijn ook al allemaal deel. Niet meer behoren wij bij die oude mens. En wie is dan die oude mens? Nou, dat is zoals de wereld leeft. Dat is zoals mijn buren allemaal leven. Bij mij in de straat, bij u toch ook? Hoort u daarbij? Nee, ga je geheel anders. Waarom? Ik heb Christus leren kennen. Ik ben geheel anders. Dat hoef ik niet meer te worden. En ik heb deel aan de nieuwe mens. Wie is die nieuwe mens? Nou, dat zijn wij met elkaar. Of niet? Dat zijn wij als gemeente, waar Christus het hoofd van is. En wij zijn leden van elkaar. En we moeten dan mee, waar mogen we dan mee bezig zijn? Met de dingen des vaders, de dingen die boven zijn. Hoe doen we dat? Nou, met bijbelstudies en samenkomsten bedenken we de dingen die boven zijn. We doen het woord open. We gaan erover nadenken. Als je dat gaat doen, jongen, dan gaat er een wereld voor je open. Dan gaat dat voor je leven. En dan heb je dat hele probleem niet meer hoor. Van het oude ik dode en zijn wil alleen. En al die liederen die dat allemaal nog eens vertolken. Begrijpt u dat? Wat die oude mens is. Ik behoor niet meer bij de oude mens. Kom nou. Ik behoor niet meer bij iedereen die in Leiden woont. En die daar maar naar zijn vleeselijke begeerte maar van alles doet en onderneemt. Verduisterd in hun verstand. Ik ben niet meer verduisterd in verstand. Waarom? Nou, door Gods genade. Ik wandel in het licht. Ik moet alleen oppassen dat ik me niet laat verleiden. Om als iemand die zo'n hoge roeping daar deel heeft gekregen, dat ik als een onwijze ga wandelen, dat ik met ze mee ga doen. En ik ga doen of ik bij die wereld behoor. Nee, ik behoor niet bij die wereld. Ik ben wel in die wereld, maar ik ben niet van die wereld. En als ik dat maar steeds realiseer en zo ga wandelen en besef aan welke hoge roeping ik deel gaat krijgen, heb gekregen, ja, dan ga ik automatisch anders wandelen. Dat heb je ook bij mensen die soms zich melden bij het leger. Ja, die worden opeens ingelijfd in het leger en dan worden ze geheel heel veel anders. Want ja, ze behoren ook niet meer bij de burgermaatschappij. Daar staan ze naast. Dus voelen ze zich ook helemaal geen onderdeel meer van. Ze hebben ook een hele eigen orde. een hele eigen manier van leven. En als je met een militair, een echte militair of een marinier, misschien kent u in uw kennissenkring of in uw familie wel een marinier of iemand die echt een militair is. Dat is toch een heel ander leven. Die hebben een ander leven. Dan gaan ze naar de kazerne en dan gaat als waar dan valt het doek. En ook gewoon in het gewone leven merk je toch, ja, ze zijn militair. En dat zijn wij ook. Wij zijn volgens bepaalde mensen zijn wij heilsoldaat. Nou, dat vind ik prima. Heilsoldaten dan. U bent heilsoldaat. U hebt deel gekregen aan de verlossing in Christus. Gij zijt geheel anders. En ik weet wel, als je tot het leger des heils behoort, dan krijg je zelfs een heel tenue aan. Dan ben je officier van het leger des heils. Als dame heb je dan ook zo'n mooi mantelpakje aan. Hè? Het zou erg helpen als we nu allemaal hier een tenue zouden aandoen, dat de garderobe hier de jassen zijn weggehaald en we doen allemaal een tenue aan. We zijn heilsoldaten en we gaan zo naar buiten. Ja, ik maak er een beetje een grapje van, maar het zou voor menig een helpen om zich meer te realiseren wat hij is. Want je zou maar 's morgens opstaan en je pakt je heilsoldatenkostuumtje uit de kast en dat trek je aan en je gaat naar je werk en je laat iedereen zien wie je bent. Ja. Maar dat is eigenlijk waardig wandelen, de roeping waarmee je geroepen bent. En dan gaat het hier over. Ja. Waardig wandelen, de roeping waarmee je geroepen zijt, met drie dingen. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. Nederigheid. Ja, dat is van nature helemaal niet iets wat ik ken, hè. En een beetje nederig zijn en een beetje zachtmoedig zijn en een beetje langmoedig zijn. Jongen. Je zou haast denken als je dit leest. En Christen, nou, dat is maar een heel zoetsappig figuurtje. Die is zo zacht. Die is zo nederig. Ja. Nou, toch deze nederigheid. En ook deze zachtheid. En deze ook langmoedigheid. Dat je langzaam... langzaam zou ik maar zeggen met mijn woorden boos wordt. Dat daar een enorme rek in zet. Vraagt juist in ons leven een enorme moed. Dat zijn woorden. Daar zit er eigenlijk het woord moed in. In de Statenvertaling staat volgens mij niet nederigheid, maar ootmoed. Dus ootmoedigheid. Zachtmoedigheid. Langmoedigheid. En in een gemeente met elkaar, wat heb je nodig als je daar wandelt? Nou, daar heb je moed voor nodig, hoor, in de gemeente. Om ootmoedig te zijn naar de ander toe. Om zachtmoedig te zijn, om langmoedig te zijn. Dat hebben we allemaal niet van onszelf. En toch, het is Jezus Christus die dat allemaal van ons vraagt. Staat daar, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Ja. Gewilde nederigheid. Je kan door gewilde nederigheid, kan je die prijs van die roeping Gods missen, mislopen. Wat is dat gewilde nederigheid? Nou, dat is een nederigheid dat wij iets van onszelf gaan aandoen. In plaats van dat we die nieuwe mens ons realiseren, dat we die al aangedaan hebbende. Ja. Engelenverering. Ja, bij die tekst denkt bijna iedereen altijd dat die mensen engelen gingen vereren. Daar gaat het niet om. Ze vereerden geen engeltjes. Want nee, dat doen ze tegenwoordig op internet. Heel veel christenen, allemaal sites met allemaal engelenverering. Maar hier is het niet engelenverering. Nee, hier is het een soort nabootsing van hoe engelen God vereren. En een naapen daarvan. Als een ingewijde. Zo van, ik ben ingewijd. Ik heb het allemaal begrepen. Ja, ik weet precies welke roepingen er zijn. Ik kan het allemaal u uitgebreid vertellen. Ja, dat is een geheim in de schrift. Dat weet niet iedereen, dat weet ik wel. Kijk, dat is een ingewijde. Dat is een soort priesterklasse. Dat is een gewilde nederigheid. En dat is een soort hoogmoed. Een enorme geestelijke hoogmoed die zich heel nederig voordoet. Opgeblazen, zonder reden, door wat hij dan aanschouwd heeft. Door zijn vleeselijk denken. Maar waar gaat hij mis mee? En dan is steeds, waardoor gaan ze mis? Waardoor gaan ze nou die prijs missen? En als het al weer 2:30 zeg, ik kan niet doen. Dan is het vers 19. Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Dat stelt ons in Efeze 4. Je moet je houden aan het hoofd. Wil je waardig wandelen, richt je op het hoofd, de meester. En als de meester de ander de voeten wast, dan hebben wij ook de ander de voeten te wassen. En dan zullen we proberen om die eenheid des geestes te beijveren door die band des vredes. Ja, ik ben nog lang niet klaar. Misschien mag ik nog een keertje terugkomen. Dan praten we nog eens een keer echt over nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid en alles wat er allemaal verder aan vastzit. Maar ik hoop, broeders en zusters, dat van deze dag blijft hangen dat u aan één kant heeft gezien die drie roepingen. En in het bijzonder die ene roeping waaraan we deel hebben. En wat dat met zich meebrengt in de praktijk. Verjongd raken in je denken. Zodat je echt gaat wandelen naar de roeping waarmee we geroepen zijn. En dat denken moet zich richten dan op wie wij nu door genade geworden zijn. En met elkaar geworden zijn. Dat we liefde tot elkander hebben. Dat we beseffen dat we allemaal deel hebben gekregen aan een fantastische roeping, die eigenlijk boven mijn bidden en boven mijn denken uitgaat, wat God bereid heeft voor zijn kinderen die hem lief hebben. Dat is toch zo, of niet? En als je daar vol van wordt, nou dan leidt de Heer ons verder. En misschien is het zo dat er ook misschien onder ons mensen zijn die zeggen, ja, het is me allemaal wel heel erg veel. Nou, dat geeft niet. Ik heb er ook heel wat jaren over gedaan hoor, voordat ik het langzamerhand begon te zien. Maar ik hoop alleen dat dan vanmiddag u een klein stukje weer verder bent geholpen. En dat je weer verder kan studeren. En dat je al die teksten verder kan uitdiepen. En lees dan Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Het zijn maar een paar briefjes. Zoveel is het niet. Moet je gewoon eens op een zaterdagavond een keertje doen, toch? En dan lees je het nog eens stukje voor stukje door en dan denk je nog eens over na, praat je met de ander erover. En zo met elkaar kom je dan steeds verder. En als je je oog dan maar bij dat alles gericht houdt op die ene Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, die voor ons de zonde en de dood overwonnen heeft. En onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En ons nog zo'n geweldige toekomst schenkt. Amen.